Het is tijd voor een nieuwe generatie economen.
Want de economie is te belangrijk om alleen aan grijze mannen in pak over te laten.
Wij, economen Sarah, Irla en Elisa, gaan op zoek naar nieuwe geluiden in het economisch debat.
Welkom bij de Nieuwe Economen Podcast. Welkom bij de 6e aflevering van de Nieuwe Economen Podcast. Ik ben Elisa, de host van de podcast, en ik maak dit samen met collega-economen Irla en Sarah. We gaan het vandaag hebben over de kwaliteit van verpleeghuiszorg. We praten hierover met Marlies Beer, promovendus in gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Welkom.
Dankjewel.
De zorgkosten stijgen hard in veel Europese landen. En dat komt door technologische ontwikkelingen, maar ook door vergrijzing en extra uitgaven aan de ouderenzorg. Zo becijferde het RIVM dat de Nederlandse uitgaven aan ouderenzorg zullen stijgen van 17 miljard in 2015 naar ruim 70 miljard in 2060, dus een verviervoudiging. Tegelijkertijd is er ook nog wat te winnen op het gebied van kwaliteit. We kunnen als economen dus niet om de ouderenzorg heen en precies daar weet Marlies heel veel vanaf. Marlies, hoe is het eigenlijk om je als jonge econoom bezig te houden met de ouderenzorg en specifiek met verpleeghuizen? Is dat niet een ver van je bedshow?
Ja, ik hoop dat het voor mezelf nog even duurt natuurlijk. Maar ja, ik moet zeggen dat ik voordat ik hier aan begon ook nog niet zo heel veel ervan af wist. Ik had wel wat opa's en oma's al die in de verpleeghuizen wonen of hebben gewoond. Maar ik vond het wel een heel interessant onderwerp, omdat ik denk dat het een van, zoals je al zegt, een van de grote uitdagingen van de toekomst is en daarom heel beleids- en maatschappelijk relevant. En daarom vind ik het eigenlijk wel heel erg leuk en interessant om te onderzoeken.
Ja, begrijp ik. Nou, voor ons is de verpleeghuiszorg natuurlijk ook nog echt een ver van ons bedshow, afgezien van misschien wat opa's en oma's die al in een verpleeghuis zitten. Aan hoeveel mensen moeten we eigenlijk denken? Hoe ziet de verpleeghuiszorg eruit in Nederland?
Ja, als je nadenkt over wat voor mensen daar een beetje in zitten, dat zijn mensen die hebben een vrij intensieve zorgvraag. Dus vaak zijn dat mensen die hulp nodig hebben bij het wassen, bij het eten. Een beetje afhankelijk van de cliënt natuurlijk, maar bij eigenlijk dat soort dingen. Dus ja, het zijn vooral oudere mensen die daarin zitten. Volgens mij is de gemiddelde leeftijd zo'n 85 jaar als je er ongeveer in komt. Dus ja, het is best wel intensieve zorg.
Het is best wel iets anders dan vroeger de bejaardentehuizen, als ik het zo hoor.
Ja, zeker. Ja, dus zeg maar, vroeger had je inderdaad die verzorgingshuizen en dat element is nu langzaam een beetje weggegaan. Dus het is nu, je woont thuis zo lang mogelijk eigenlijk tot het echt niet meer kan. En dan ga je naar een verpleeghuis. Dus de mensen die echt die verpleeghuizen inkomen, dat zijn mensen die vrij veel onderliggen of vrij veel gezondheidsproblemen hebben eigenlijk.
En hoeveel mensen zitten er in Nederland in een verpleeghuis?
Ja, dat hangt dus heel erg af van naar welke leeftijdsgroep je kijkt. Als je een beetje kijkt naar net onder de 80-plussers, dan is dat echt maar 1%. Of minder dan 1%. Maar als je kijkt naar de 85-plussers, dan is het zo'n 23% van die groep.
En als je dan die extra zorgvraag nodig hebt, stel ik ben 80 en ik kan niet meer zelfstandig wonen. Hoe gaat het dan? Hoe gaat het dan in zijn werk als ik naar een verzorgingstehuis ga? Mag ik zelf kiezen? Moet ik me ergens aanmelden?
Ja, als je dus wil opgenomen worden in een verpleeghuis, dan moet je eerst een indicatie krijgen. En die haal je eigenlijk bij een onafhankelijke organisatie genaamd CIZ. En dan komt een zogenaamde indicatiesteller, die komt dan bij jou langs over de vloer en die gaat dan kijken of jij in aanmerking komt voor verpleeghuiszorg. En dat is eigenlijk zo wanneer je 24/7 thuis of verzorging of verpleging nodig heeft.
Is het eigenlijk ook nog zo dat er prijsverschillen in zitten? Dus stel dat je meer geld hebt, kan je dan een beter, luxer verpleeghuis uitkiezen?
Je hebt eigenlijk twee soorten verpleeghuiszorg. Je hebt de particuliere verpleeghuiszorg en de reguliere verpleeghuiszorg. En die particuliere verpleeghuiszorg, daar zitten wel prijsverschillen in. En daar kopen de mensen zelf hun zorg in. Maar bij de reguliere verpleeghuiszorg, dat wordt allemaal gereguleerd. Dus daar zit eigenlijk voor de consument of zeg maar voor de cliënt zitten daar geen prijsverschillen in. Het enige prijsverschil zit in de eigen bijdrage en die is inkomensafhankelijk.
En zitten de meeste mensen dan ook in die reguliere verzorgingstehuizen?
Ja.
Oké.
Ja.
En als je dan, als dan het CIZ heeft gezegd, je mag inderdaad naar een verpleeghuis. Kies ik dan de dichtstbijzijnde? Kies ik de beste? Moet ik me aanmelden? Zijn er lange wachtrijen?
Je ziet eigenlijk dat de meeste mensen wel naar een verpleeghuis gaat in de buurt. Naar een verpleeghuis gaat dat dichtbij is. Wij zien in onze studie dat zo'n 20% of een beetje meer ook echt het meest dichtstbijzijnde verpleeghuis kiest. Maar je kunt inderdaad wel een hele sterke voorkeur hebben voor een verpleeghuis. Maar het is nog maar net de vraag of daar een plek voor je vrij is. Dus je ziet eigenlijk in de laatste jaren ook wel dat wachttijden ook wel een stuk zijn toegenomen.
Heeft dat dan ook te maken met het idee van Rutte 2 dat je als ouder langer thuis moet wonen? Dat dus inderdaad alleen de ergste gevallen nog maar terecht kunnen in een verpleeghuis of een verzorgingshuis.
Wat je wel ziet is dat de mensen dus die erin komen, die krijgen hele intensieve zorg. Dus je hebt vrij veel personeel nodig. En ja, verder met de vergrijzing neemt die zorgvraag natuurlijk enorm toe. Terwijl het personeel ook door de vergrijzing niet enorm toeneemt natuurlijk.
Er is de afgelopen jaren ook best wel extra geld naar de verpleeghuiszorg gegaan. Met name omdat die personeelskosten zo stegen. En jij stelt als promovendus eigenlijk vragen bij de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. En het is het effect van die extra uitgaven. Even een ja-nee vraag. We gaan het straks allemaal een stuk meer nuanceren. Is de kwaliteit wel meegestegen met die extra uitgaven?
Ja, dat is een goede vraag. Ik zou zeggen, ja, de kwaliteit is denk ik naar mijn beeld wel gestegen. Maar of dat helemaal te danken of te wijten is aan de extra uitgaven, dat weet ik niet.
Een van de vragen die je dus eigenlijk onderliggend wil beantwoorden is om te kijken of dat geld eigenlijk wel goed terechtgekomen is. Of dat extra kwaliteit heeft opgeleverd. En dan wil je natuurlijk eerst weten wat kwaliteit eigenlijk is. En jij zegt eigenlijk, het is best wel moeilijk om kwaliteit in de zorg te meten. Wat maakt dat zo moeilijk?
Ja, ik denk dat kwaliteit ook naast de zorg best wel iets moeilijks is om echt te meten in één maat. Het is natuurlijk best wel subjectief. Wat voor jou kwaliteit betekent, is voor mij misschien wel heel wat anders. Dus daarom is het denk ik ook best wel belangrijk om in ieder geval een soort van breed scala aan indicatoren beschikbaar te hebben waaruit je dan zelf kunt kiezen wat jij belangrijk vindt. Maar ik denk dat het in de zorg, en met name de verpleeghuiszorg, nogal een soort van extra moeilijk is. Al helemaal omdat het heel moeilijk is om bijvoorbeeld uitkomsten te meten. Dus je kunt wel bepaalde inputs meten, zoals personeelsinzet of procesindicatoren. Wordt er heel veel vrijheidsbeperkende middelen gebruikt? Maar uitkomsten zijn gewoon lastig, omdat bijvoorbeeld als je kijkt naar de ziekenhuiszorg, is dat heel anders. Als het curatief is, dan ja, je gaat het ziekenhuis in, je krijgt een behandeling en hopelijk kom je er beter uit. En dat kun je vaak wel meten.
Dat meten we vaak aan kwaliteit van leven en de lengte van leven, toch?
In de verpleeghuiszorg bedoel je?
In het ziekenhuis.
En of iemand genezen is, denk ik.
Ja. Ja, precies. Dus daar is zeg maar, dat stel ik me er iets bij voor in een ziekenhuis. Dus inderdaad je kan het misschien inderdaad aan de kwaliteit van leven, dat zou helemaal top zijn. Maar dat is relatief moeilijk te meten eigenlijk. Op een grote schaal. En inderdaad, in een ziekenhuis kun je makkelijk zien van vaak is een uitkomst van je bent bijvoorbeeld na een kankerbehandeling, je bent schoon of je bent niet schoon. En in een verpleeghuiszorg. Je komt daarin en blijft daar eigenlijk. Eigenlijk is de verpleeghuiszorg heeft meer als doel soort van het faciliteren van je laatste levensjaren. En ja, hoe je dat goed doet, dat is voor iedereen anders en best wel moeilijk te meten eigenlijk.
En kun je een paar voorbeelden geven van die indicatoren van kwaliteit? Waar moet ik dan aan denken?
Dus wat in Nederland bijvoorbeeld gemeten wordt, is het percentage cliënten waarop vrijheidsbeperkende maatregelen wordt toegepast. Dus daarbij moet je denken aan, hebben ze bijvoorbeeld een randje naast hun bed of krijgen ze bepaalde middelen toegediend wat hun misschien wat rustiger houdt. Niet iedereen vindt het positief en soms wordt het misschien te veel toegepast.
Want, meer vrijheidsbeperkende maatregelen is meer kwaliteit of minder?
Dat is dus wat je er zelf van vindt. Maar over het algemeen, als het heel veel zijn, dan is dat niet per se heel positief.
Het Zorginstituut is ook een instituut dat hier wat van vindt. Die stelt eigenlijk de standaarden in de zorg. En die hebben in 2017 een kwaliteitskader voor pleeghuiszorg geïntroduceerd. Wat hebben zij toen eigenlijk gezegd over wat is er nodig voor de kwaliteit van zorg?
Ja, zij hebben in dat kwaliteitskader eigenlijk een aantal thema's aangehaald. Zoals ze willen zich richten op persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Wonen en welzijn, veiligheid en nog een aantal andere thema's. En daarvoor hebben ze bijvoorbeeld een hele rits indicatoren opgesteld waar de verpleeghuizen hun data over moeten vrijgeven en moeten laten zien hoe zij op die indicatoren scoren. En dat is dat zijn heel veel verschillende. Maar een voorbeeld daarvan zijn dus die vrijheidsbeperkende middelen of een soort aanbevelingsscore. Dus dat zegt hoeveel van de cliënten hun verpleeghuis zou aanbevelen aan iemand anders.
Ik hoor ook wel soms wel iets over zeg maar de downside van al dat monitoren. Wat natuurlijk wel belangrijk is als je een beetje het macro perspectief wil houden op de verpleeghuiszorg. Maar dus dat verpleegkundigen of artsen binnen de verpleeghuiszorg dan eigenlijk bijna geen tijd meer hebben voor de leuke dingen met cliënt. Maar vooral heel veel aan het opschrijven zijn.
Ja, en dat kan ik me inderdaad ook wel heel goed voorstellen. Daarom hebben wij ook in ons andere onderzoek kijken wij heel erg naar administratieve gegevens en hoe je dat mogelijk zou kunnen gebruiken bij het meten van kwaliteit. Dus administratieve gegevens, dan kun je denken aan bijvoorbeeld declaraties van ziekenhuizen. En als je die data-infrastructuur nou heel goed zou organiseren, dan zou je dat ook wellicht op die manier misschien kunnen gaan meten.
In een van de rapporten die je hebt geschreven samen met andere collega's kijk je eigenlijk ook naar de tevredenheid van patiënten of van cliënten. Wat heb je precies onderzocht?
Ja, we hebben eigenlijk gekeken of die indicatoren die worden vastgesteld door het Zorginstituut, dus die worden gebruikt eigenlijk voor het meten van kwaliteit in Nederland, of die nou ook samenhangen met een soort tevredenheidsscore van cliënten zelf. En die tevredenheidsscore komt bijvoorbeeld van Zorgkaart Nederland. En dat is een website waarop cliënten of hun familieleden een cijfer kunnen geven aan hun verpleeghuis. We zagen dat die indicatoren die we eigenlijk gebruiken om kwaliteit te meten, of die het Zorginstituut eigenlijk gebruikt om kwaliteit te meten, dat die eigenlijk niet samenhangen met die tevredenheidsscores van verpleeghuisbewoners of hun familieleden.
Ze meten het eigenlijk verkeerd.
Dat weet ik niet helemaal, maar ik denk wel dat er een soort van aanvullende informatie nodig is op die bestaande indicatoren.
Nou, ik kan me er ook wel iets bij voorstellen, want je tevredenheid over een verpleeghuis hangt van heel veel factoren af. Als ik bijvoorbeeld, mijn twee oma's hebben allebei in een verpleeghuis gezeten. Je tevredenheid gaat ook over hoe je wordt aangesproken. Bijvoorbeeld, mijn oma zat eerst in een verpleeghuis waar ze altijd met haar achternaam werd aangesproken. Alle verplegers hadden een soort van uniform aan. Dus dat voelde, daar hing helemaal geen goede sfeer. En dat is ook iets wat je wel meeneemt in zo'n evaluatie of zo'n review. Ja. Maar niet in kwaliteit. En daarnaast denk ik ook dat kwaliteit, als je dat meet als in vrijheidsbeperkende maatregelen, bijvoorbeeld het toedienen van rust van medicijnen die rust creëren, die iemand rustig maken. Ik denk dat de familie dat niet altijd heel goed doorheeft. Wat er precies aan zorg gebeurt.
Nee, precies. Nee, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Maar ik denk inderdaad dat er in zo'n ja, dat het is ook best wel lastig om te interpreteren. Want voor de ene is zo'n, wat ik al in het begin zei, voor de ene betekent dat kwaliteit heel wat anders dan voor de ander. Dus er zit natuurlijk echt enorm veel variatie en ruis in. Maar het geeft wel een soort van inzicht in hoe goed die cliënten het verpleeghuis nou echt vinden.
In een tweede onderzoek focus je specifiek op twee veelgenoemde metingen voor zorg. Dat zijn eigenlijk sterftecijfers en vermijdbare ziekenhuisopnames. Wat zijn deze twee indicatoren en waarom focussen jullie precies op deze twee?
Ja, wat eigenlijk een beetje het doel was van dat onderzoek is om op grote schaal inzicht te geven in hoeveel variatie in kwaliteit zit er nou eigenlijk in Nederland. En ja, dat is best wel lastig om in kaart te brengen. En daarom hebben we dat aan de hand gedaan van administratieve gegevens. Dus dat zijn gegevens die we hebben voor eigenlijk alle mensen die in verpleeghuizen zitten. En ja, het liefste zouden we uitkomsten meten zoals kwaliteit van leven. Maar dat is gewoon eigenlijk niet haalbaar. Dus daarom hebben we gefocust op twee uitkomsten die mogelijk gerelateerd zijn aan kwaliteit van leven. Dus dat is inderdaad die sterfte en vermijdbare ziekenhuisopnames. Ja, en we.
Wanneer is een ziekenhuisopname vermijdbaar?
Ja, we noemen hem eigenlijk vooral potentieel vermijdbaar. Dus een ziekenhuisopname is potentieel vermijdbaar wanneer het of in een verpleeghuis ook zou kunnen worden behandeld. Of als het voorkombaar had kunnen zijn.
Dus dan bedoel je, het is niet het vallen wat voorkombaar had kunnen zijn, maar de manier waarop ze vallen. Ik heb bijvoorbeeld ooit gehoord van die kussentjes die mensen om kunnen winnen, zodat ze niet hard vallen.
Nee, we kijken dus, het vallen zelf kunnen we niet observeren, maar we kijken, ja, heeft iemand een heup gebroken of is iemand in het ziekenhuis gekomen door het vallen? En, ja, dat.
Maar vallen is vermijdbaar, bedoel je?
Potentieel vermijdbaar. Okay. Ja, dus dat, en we gaan er dus vanuit dat die ruis, dat een soort van random is en dat het wordt. Dat dat gelijk is over de verpleeghuis.
Ik kan me wel voorstellen als er 24/7 een verpleegkundige naast je bed staat, dat je dan niet valt.
Ik snap het nu. Je bedoelt zeg maar, dus als je een verpleeghuis, twee verpleeghuizen vergelijkt en de ene vallen heel veel patiënten en de andere niet, dan zeg je, degene met heel veel patiënten die vallen, dat is vermijdbaar.
En dat is wel, die heeft dan minder kwaliteit.
Ja, dus ja, inderdaad, de uitkomst is dan potentieel vermijdbaar. Is inderdaad dat vallen. En als we inderdaad dan zeggen van nou, dat verpleeghuis inderdaad waar ze heel veel vallen. Dat, ja, die heeft mogelijk, die doet het minder, of die doet het mogelijk wat minder goed. Wanneer we corrigeren, dus voor allemaal andere factoren.
Jullie vergelijken dan verschillende verpleeghuizen in Nederland. Is er nou veel verschil in kwaliteit van verpleeghuizen?
Ja, dus wat we eigenlijk zien is dat er wel vrij veel variatie is, maar dat het vooral wordt gedreven door een beetje de uiteinden van de verdeling. Dus je hebt een groep verpleeghuizen die doen het die doen het eigenlijk wat minder goed. En je hebt een groep verpleeghuizen die doen het echt best wel heel erg goed. En het verschil tussen die verpleeghuizen is best wel groot. Dat kan echt oplopen tot 10 tot 20 procentpunten afhankelijk van de uitkomst. Wat dus bij sterfte en potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames best wel groot is. Maar dat eigenlijk het grote gros in het midden, dat valt op zich wel wat mee.
En je zegt dan, er is eigenlijk best zijn uiteinden aan beide kanten. Zijn relatief slechte verpleeghuizen en relatief goede verpleeghuizen. Verschillen die dan ook nog in karakteristieken? Zitten die bijvoorbeeld verspreid in Nederland? Is er iets wat suggereert waardoor dat komt?
Ja, we hebben het dus uiteindelijk ook naast die andere indicatoren gelegd. En we zien bijvoorbeeld dat verpleeghuizen met heel veel medisch specialisten in dienst, dat die verpleeghuizen het vrij goed doen in het voorkomen van sterfte.
Dat betekent dus dat wat je hebt in een verpleeghuis, volgens mij verzorgers, verpleegkundigen en artsen. En dan zijn er dus meer verpleegkundigen en artsen.
Ja, vooral eigenlijk die artsen. En bijvoorbeeld, je hebt ook verpleegkundig specialisten. Dus dat zijn verpleegkundigen met een hbo-opleiding bijvoorbeeld.
En in hoeverre is dat verschil in die verpleeghuizen nou transparant? Maar als er zulke goede verpleeghuizen zijn in Nederland, waarom gaat dan niet iedereen daar naartoe?
De uitkomsten die wij in ons onderzoek hebben meegenomen, dat wordt niet gerapporteerd in Nederland. In de Verenigde Staten zie je bijvoorbeeld wel dat soort informatie. Maar ja, deze informatie is dus nog niet beschikbaar in Nederland. En ook de andere kwaliteitsinformatie is soms best wel lastig om te vinden. En er is niet één soort van website of overzicht waar je al die indicatoren naast elkaar hebt. Dus ik denk dat een soort van eigenlijk een van de problemen ook wel is bij het meten van kwaliteit in Nederland. Behalve dan de zorgkaart of die zelfgerapporteerde scores of die cijfers, die zijn nog relatief makkelijk te vinden, maar alle andere indicatoren.
Ja, en die zorgkaart zegt dus wel iets over de ervaringen van mensen, maar uit jouw onderzoek bleek dat dat niet per se samenhangt met de kwaliteit zoals jullie dat meten.
Ja, precies. Dus we zagen eigenlijk dat die hardere uitkomsten op sterfte en vermijdbare ziekenhuisopnames niet samenhingen met die zorgkaartscores.
En ik kan me ook wel voorstellen dat, want er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel cliënten die niet dat netwerk hebben of die niet zo goed zijn op de computer om zelf op zoek te gaan naar wat is nou het beste verpleeghuis. Wat mij betreft zouden alle verpleeghuizen in Nederland gewoon een hele goede kwaliteit moeten hebben en moet het niet liggen aan hoe goed je zelf bent in het zoeken van het beste verpleeghuis of je goede zorg krijgt. Maar misschien is dat heel idealistisch.
Ja, nee, maar dat denk ik ook. En ik denk ook dat dit soort cijfers helpen misschien ook wel om het op te sporen van nou, welke verpleeghuizen doen het nou echt niet zo goed. En dat je daar dan naartoe kan gaan en kijken wat er nou echt aan de hand is.
Ja. Wat betekenen jouw resultaten nou eigenlijk voor beleid dat kwaliteit in de verpleeghuizen wil verbeteren?
Wat ik denk dat onze resultaten zeggen is dat de manier van hoe nu kwaliteit wordt gemeten, dat daar nog best wel wat dingen aan kunnen worden toegevoegd. Dus je ziet nu al dat er veel informatie is op input. Dus dat is meer dat personeelsinzet bijvoorbeeld en op processen. Dus dat zijn die vrijheidsbeperkende maatregelen waar we het over hadden. Maar nog relatief weinig informatie over die uitkomsten. En je ziet dus dat die processen en input indicatoren niet per se samenhangen met die uitkomsten. Dus ik denk dat het toevoegen van uitkomsten, dat hopelijk of mogelijk een soort verbetering kan betekenen voor in ieder geval inzicht in kwaliteit.
Je zei eerder dat het aantal medisch specialisten dat in een verpleeghuis werkt uitmaakt voor de kwaliteit. Zijn er ook nog conclusies voor personeel in het algemeen? Dus bijvoorbeeld of iemand een flexwerker is of iets anders?
We hebben onze soort van prestatiematen, dus die sterfte en vermijdbare ziekenhuisopnames, ook naast die personeelsindicatoren gelegd. En een daarvan was het percentage van uitgaven aan salarissen dat aan extern personeel wordt besteed. En we zagen eigenlijk dat daar geen relatie op is. Maar dat dat bij onze uitkomsten zo is, hoeft niet te zeggen dat dat nog op andere uitkomsten niet zo is.
Dus eigenlijk zeg je van, als je heel veel geld geeft aan extra personeel, extern, dan levert dat eigenlijk geen betere zorg op.
Nee, wij zien geen relatie met die sterfte- en ziekenhuisopnames.
En dat heeft best wel een maatschappelijke impact. Dus bijvoorbeeld Intakoop, een corporatie die zorg inkoopt, die heeft onderzocht hoeveel zorgorganisaties uitgeven aan extern personeel. En in de periode 2011 tot 2018 zagen ze dat de personeelskosten erg stegen. Als gevolg van meer externe inkoop. Dus dat gaat om zelfstandigen of flexwerkers via uitzendbureaus bijvoorbeeld. En de uitgaven namen met 18% toe. Maar nu hoor ik van jou, dat hoeft niet per se te betekenen dat de kwaliteit toeneemt.
Nee, en juist misschien wel niet. Omdat dat mensen die in loondienst zitten, die hebben een bepaalde relatie misschien met de medewerker of met de cliënten die in dat verpleeghuis zitten. Die weten veel beter misschien wat er aan de hand is ten opzichte van iemand die er eigenlijk steeds als ZZP'er misschien bij komt. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat mensen als ZZP'er aan de slag zouden gaan.
En je kan iemand die in loondienst is ook beter opleiden, lijkt me. Want een zelfstandige die is niet gebonden aan je organisatie.
Ja, precies. Je kunt er veel meer in investeren, inderdaad.
Dus terugdraaien, de flexibilisering.
Nou, lijkt me denk ik vooral een les dat als we dus meer geld hebben, dan stoppen we het in medisch personeel en niet per se in meer personeel aan zich, toch?
Het is ook heel lucratief om nu als uitzendbureau zoveel mogelijk mensen binnen te halen die flexibel in de zorg gaan werken.
Maar volgens mij is het niet altijd vrijwillig, toch?
Nee, zeker niet.
Soms dan willen mensen het liever in loondienst, maar dan kunnen ze geen vast contract krijgen. Ik denk dat dat ook deel van het probleem kan zijn.
Ja, dus als je liever niet flex werkt, dan is het niet goed voor de kosten. Het is niet goed voor jezelf en het is ook nog eens niet goed voor de cliënt.
Nee, we zien dus geen relatie. Dus we zien niet dat het niet goed is. We zien niet dat het slecht is voor de cliënt, maar we zien ook niet dat het goed is voor de cliënt.
Maar dat het meer kost, is het dus niet goed.
Dat beter ergens anders in kunnen worden geïnvesteerd.
Het kan ook zijn dat ze gewoon heel snel mensen nodig hebben en denken van, nou, het is makkelijker als we iemand inhuren via een uitzendbureau dan dat ze zelf iemand in loondienst nemen, want dat is heel veel gedoe.
Nou, wat je bijvoorbeeld zag bij het kwaliteitskader is dat er een personeelsnorm werd opgesteld en ze hebben dus eigenlijk extra geld gekregen om dat personeel aan te nemen. Maar wat de verpleeghuisorganisaties zeiden, ja, dat is heel erg leuk, dat extra geld, maar we kunnen het extra personeel kunnen we gewoon niet vinden.
WRR, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, die heeft ook onderzoek gedaan naar de zorg in 2060. En ze zeggen, die krapte op die arbeidsmarkt, die wordt alleen maar groter.
Ja, dat zou heel goed kunnen inderdaad. Ja, je ziet gewoon, ja, er is vergrijzing, er is steeds meer een toenemende vraag aan verpleeghuiszorg.
Marlies, wat zijn je toekomstplannen?
Ja, ik ben net begonnen aan een nieuw paper over wachttijden in verpleeghuiszorg. Het is nog best wel een vroeg stadium, maar dat is de volgende stap.
En wat probeer je dan te onderzoeken?
Het plan is om te kijken of het wachten op een verpleeghuiszorg ook een effect heeft op ziekenhuisgebruik.
Ben benieuwd.
Dit was alweer de 6e aflevering van de Nieuwe Economen-podcast. Volgende week praten we met Simon Toussaint, promovendus aan de Universiteit Utrecht, over de vermogensongelijkheid in Nederland. Tot dan!
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.